Goedemiddag. Welkom in deze eredienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. In deze dienst gaat ons voor professor Dr. van Os. Te lezen gedeelte uit de Bijbel kunt u vinden in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9. Versen 14 tot en met 29. We lezen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. In deze dienst zingen we de volgende psalmversen. Psalm 143, de versen 8 en 10. 106, vers 1, 119, de versen 14 en 17, Psalm 42, vers 3, en tot slot Psalm 27, vers 7. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen. Psalm 143, de versen 8 en 10. Psalm 106, vers 1. Psalm 119, de versen 14 en 17. Psalm 42, vers 3. Psalm 27, vers 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie-enige God, is onze hulp en onze eigen verwachting. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 143, het 8e en het 10e vers. Een gebed tot de Heere, wil mij het ware heilspoor wijzen, mijn ziel heeft zich tot u gewend. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, de versen 8 en 10. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En dat doen wij deze middag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En wij antwoorden erop met het zingen van Psalm 106, vers 1. Wie hoe hoog verlicht hij zij, wie kan zijn mogendheden, de kracht, de macht van de Heere verhalen, zijn lof verbreiden naar waardij, wat de Heere waard is. Waarmee we eigenlijk antwoorden de belijdenis die we hebben uitgesproken in ons hart en hartop. Dat is een belijdenis die de schrift naspreekt, maar die wijst naar een werkelijkheid waar wij eigenlijk geen woorden voor hebben. De Heere is altijd groter en daarom verdient de Heere de lof. Omdat hij in zijn macht en grootheid zich alsnog naar ons ombuigt en overbuigt. Psalm 106 vers 1 naar de geloofsbelijdenis. Spreekt u, spreek jij in uw en jouw hart mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het levende leven der toekomende eeuw. Amen. Deze middag lezen wij uit de schrift Markus 9, de versen 14 tot en met 29. Schriftlezing deze middag uit het Markus Evangelie hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 22. Markus 9, vanaf vers 14. En toen hij, de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem: geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen: dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Laten wij samen bidden. Vraag om de zegen van de Heere en het werk van de Heilige Geest in deze dienst. Zullen we samen bidden. Heer onze God in de hemel, zo komen wij in verwondering en ontzag tot u. In wat wij bezongen in Psalm 106. Dat wij spreken tot een God die niet in onze woorden en beelden te vatten is. Altijd groter is. En dat maakt ons heel klein. Al denken wij vaak heel groot van onszelf, over wat wij kunnen, over wat wij bereiken. Als we ook misschien verwonderd, misschien ontdaan zijn over alles wat er in de wereld gebeurt aan grootse uitvindingen en ontwikkelingen en doorbraken. Maar uw woord zegt, u lacht erom. Het klein wat hier op de wereld zich afspeelt. En tegelijkertijd is dat ook een aanklacht. Als we dat horen en zien. Dat wij zo vaak te groot van onszelf denken en dat die boezemzonde ook weer terugkeert, dat wij u willen zijn. En u denken niet nodig te hebben. En dan brengt zo'n psalm ons weer met de voeten op de grond. Wat zijn wij? Kleine mensen. En toch, die grote God die zich wil ontfermen over die kleine mensen. Ook vanmiddag. Heer, en dan danken we dat we hier in de kerk mogen zijn of verbonden mogen zijn met deze dienst. Dat u zich uitstrekt naar ons. U drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die ons brengt bij u. En Heer, dan bidden we dat we ook dat mogen zien. Dat mogen ervaren. Dat u niet een God bent die op een afstand blijft. Maar een God die zijn gemeente, zijn nabijheid trekt. En dan toch weer, wie zijn wij? Dat die God waar wij eigenlijk maar stamelen. Dat die God zich wil ontfermen op het gebed. Ook vanmiddag wil spreken tot ons. Ons bij name noemt. En Heere, dan bidden we, leer ons verstaan. Horen doen we het misschien wel. Als we uit de Bijbel lezen, de prediking horen. Als we zingen en bidden, dan horen we, dan denken we mee. Maar Heere, dat is nog niet verstaan. Dat kan alleen als uw geest werkt. Als u zichzelf door uw geest op ons niveau komt en brengt. En tegelijkertijd ons door uw geest opheft naar de plaats waar u bent. Suzum corda, harten omhoog. Heren, daar bidden we om vanmiddag. Leer ons verstaan wat u ook vanmiddag duidelijk wil maken. Wat u ons vanmiddag wil verkondigen. Heren, laat zien waar beëerlijk moeten worden voor u. Leg ons leven open, dat we zien waar u op dit moment over spreekt tot ons. En wijs door uw geest de weg. De weg in ons leven, in ons bestaan. En dat is een weg die dicht bij u moet zijn. En in u moet zijn. Heren, dan bidden we om bekering. Bekeren tot u. Omkeren. Dan bidden we om de gezindheid van Christus. Dat het licht van de Heiland, die met kerst gekomen is naar deze wereld, ontstoken mag worden in ons bestaan. Zodat de gemeente van Christus en in ieder die bij u hoort ook het licht mag verspreiden. Want het is een boodschap die niet maar zomaar ergens blijft. Maar u zegt zelf dat u naar deze wereld gekomen bent. Opdat een ieder gelooft. En daartoe gebruikt u uw gemeente en daar bidden we om. Mogen wij lichtdragers zijn, in groot en klein. Heren, zo bidden we om uw leiding, de leiding van uw geest. Deze middag, maar ook op vele andere momenten, bidden we voor de gemeente hier, de predikant dominee Hoefnagel, de kerkenraad, de commissies die er in deze gemeente zijn, al het werk wat gedaan mag worden, dat het tot vreugde mag zijn, tot opbouw van de gemeente. Ook met alle zorgen die er zijn. Heren, dan mogen we dat in uw handen leggen. U die zegt, waarom zorgen? Als de Vader in de hemel zich begeeft en de gemeente omgeeft. Heren, ga uw weg, ook met deze gemeente. Ga uw weg met onze kerken. Als wij op dit moment op de puinhopen zitten. Heren, als er zoveel gebeurd is de laatste tijd. Er zoveel afbreuk is. Maar heren, als alles ons uit handen geslagen is, dan zien wij in uw woord dat dat juist het moment is en de plaats waar u kunt werken. Als al het menselijke afbreekt bij de handen, als zand door de vingers gaat. Heren, dan bidden wij, doe uw vrucht ontstaan. En ook daarin wijs ons uw weg. De weg van woord en geest. De weg die vrucht draagt. Tot de getuigenis van Christus in deze wereld. En dan belijden wij ook onze zonden. Want heren, die zijn ook veelvuldig en groot. En daarom pleiten wij op het bloed van Christus ook in deze situatie. Heren, dan leggen we ook het beroep van Nijkerk in uw handen. Heren, er is vanmorgen gebeden en is gestemd. En heren, dan is dominee Hoefnagel niet degene. Heren, dan zien we daarin ook uw leiding. Dan zien wij daarin dat u uw weg gegaan bent. Bevestig dat hij hier nog moet zijn. En heren, daar danken we u ook om. Dat u de God bent die daarin ook wijsheid geeft. En heren, dan bidden we voor de gemeente van Nijkerk, voor het beroep wat uitgebracht is op dominee Wijnsma. Bidden we voor dominee Hoefnagel en zijn gezin hier, dat ze tot vrucht en tot zegen van de gemeente nog mogen zijn. De plaats die u ook nu nog hebt gegeven aan hen. Heren, zegen hen zo. Heren, zegen de verkondiging van het evangelie hier in Zeist, met alle kerken die ook deze dag samenkomen. Bidden voor de zending in het buitenland, de evangelieverkondiging daar. Heren, en dat zet toch ook weer een spiegel voor. Dat er in het buitenland vrucht gedragen wordt, maar dat het hier soms ploegen op rotsen is in Nederland. Heren, dat zegt iets over ons volk, dat zegt misschien ook over ons als kerk iets. Heren, wijst u zelf de weg. Wijst u ons onze plaats. En onze verantwoordelijkheid en taak in afhankelijkheid van u. Heren, zo bidden we voor de wereld waarin we leven. Met alle gebrokenheid die ermee gepaard gaat. Denk aan uw volk Israël. Heren, uw volk dat waar u trouw aan bent. Maar het land waar ook zoveel gebeurt. Heren, dan bidden wij om recht en waarheid. Dan bidden wij om een weg vooruit. En hoe moeilijk die ook nu is en wie weet wat dat is. Heren, dan verwachten wij alles van u. Heren, zo bidden we ook voor Iran. Met dat wat niet zoveel in de openbaarheid komt, maar waar berichten wijzen op een verschrikkelijke situatie. Heren, dan bidden we ook daar om recht, om gerechtigheid, om het afbreuk van dat wat niet past bij het leven met u. Heren, dat er vrede mag zijn. Een vrede die past bij dat wat ook recht is. En heren, daar bidden we om. In Iran, in Oekraïne, in zoveel gebieden. Heren, ontferm u over ons. Ontferm u over ons, heren. Ook vanmiddag. Zegen ons zo. En hoor onze gebeden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 119, de versen 14 en 17, opnieuw een gebed tot de Heere. Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Psalm 119, de versen 14 en 17. Na de verkondiging zingen we Psalm 42, het derde vers. Mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Waarom die zorgen, dat verdriet, dat in de psalm natuurlijk ook naar voren komt. De verlatenheid, de eenzaamheid, de gebrokenheid. Maar dan ook het spreken van de dichter. Zoek in zijn hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk, hoop op God. Psalm 42, het derde vers als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb het niet nagekeken, ik heb het niet gezien, maar het kan zijn dat ik dat gemist heb. Maar ik weet dat hij er is, hier in de kerk, omdat het verplicht is om te hebben een EHBO-doos. Die zal hier in de kerk aanwezig zijn, zoals gezegd, want dat is verplicht, wettelijk gezien, dat is aanwezig is in de kerk. Dus hij zal hier ergens zijn en velen van u zullen er ook wel bekend mee zijn van wat daar allemaal in zit. Dat zijn de basisbenodigdheden. Want ook in de kerk kan natuurlijk van alles gebeuren. Er kunnen snijwonden opgelopen worden, schaafwonden, noem het maar op. En dan heb je in ieder geval de basisbenodigdheden. Pleisters, verbanden en wat die meer zijn. Genoeg in ieder geval. En als je er naar kijkt, zit er ook best veel in. Maar ja, het staat alsnog in schril contrast natuurlijk met een ziekenhuis. En daar is natuurlijk nog veel meer. Het gaat veel verder dan de basisbenodigdheden. Dan een verbandje en een pleister heb je nog veel meer vormen. En natuurlijk ook nog medicijnen, behandelingen. Noem het maar op. Als je erbij stilstaat, is het eigenlijk best wonderlijk. Wat er allemaal is in deze wereld aan medische hulpmiddelen. Tegen allerlei wonden en ziekten. Er zijn veel remedies. Maar wat nou als je een wond oploopt waar op deze wereld geen remedie voor is? Geen oplossing, geen verbandje, geen pleister. Als je bijvoorbeeld je geloof dreigt kwijt te raken. Er is iets gebeurd, of nu nog steeds aan het gebeuren, waardoor je het allemaal niet meer weet. Waardoor je het gevoel hebt alsof het fundament onder je leven weggeslagen wordt. Alles wat je dacht op een rij te hebben, dat is allemaal in de war gegooid. Het is een wond geworden. Een crisis. Ja, dan helpt een EHBO-doos niet, dan helpt een ziekenhuis niet. Maar wat dan? Nou, daar gaat de Heere dus vanmiddag over spreken in zijn woord. En dan biedt de Heere een andere vorm van EHBO. EHBO als eerste hulp bij ongeloof. En de Heer die laat zien dat in deze geschiedenis er in ieder geval drie vormen zijn. Laat al zien, ongeloof, dat is niet één ding, alsof het allemaal hetzelfde is. Je zou het kunnen zeggen dat ongeloof bevindt zich op verschillende niveaus, maar het is wel allemaal ongeloof. In deze geschiedenis van vanmiddag in Markus 9 in ieder geval drie vormen. En we zullen, en zo spreekt de Heere, die drie vormen nagaan en kijken wat is dan wat de Heere daar doet aan eerste hulp. Thema voor de verkondiging vanmiddag, EHBO, eerste hulp bij ongeloof. We gaan die drie vormen langs, allereerst bij de schriftgeleerden, vervolgens bij de discipelen en tot slot bij die vader. Dus de schriftgeleerden, de discipelen en die vader. Ja, we zijn midden in het Markus-evangelie gevallen vanmiddag. Het is misschien goed om te vertellen waar we op dit moment staan. Het begin van het Markus-evangelie draait eigenlijk om de vraag, als je het zou kunnen samenvatten, hoe zou je dat nou in één zin kunnen samenvatten? Hoofdstuk 1 tot en met ongeveer de helft van hoofdstuk 8. Dan is dat, wie is Jezus? Ineens kwam hij. Ineens stond hij daar op deze wereld. Ineens bracht hij een boodschap die radicaal was. Waar men zei, hij spreekt met autoriteit. En hij deed wonderen. En men weet niet wat men met hem aan moet. Omdat men niet weet wie hij is. Hij toont zich ineens. En het is tasten. Wie is hij nou? Dat zinnetje dat keert als een soort refrein in de hoofdstukken 1 tot en met 8 terug. Wie is hij? Wie is hij? En de Heer Jezus vraagt daar zelf ook naar, aan het einde van dat deel. Als ze op weg zijn, vraagt hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dus wat is hun antwoord op die grote vraag, wie is Jezus? Nou, dan zeggen ze, nou, hij is een van de profeten, Elia of Mozes. Hij is Johannes de Doper. En dan vraagt de Heer Jezus, maar wie zegt u dat ik ben? En het antwoord van Petrus is, u bent de Christus, de Messias die beloofd is. En daar had hij helemaal gelijk in. Maar hij begrijpt niet zo goed wat hij nou net gezegd heeft. Want daarmee begint het tweede deel. De Heer Jezus die gaat uitleggen wat het nou betekent wat Petrus gezegd heeft. En dat begint dat Jezus, de Christus, lijden zal. Dat mensen hem zullen veroordelen, kruisigen. En dat kan bij Petrus niet in. Dat kan toch niet? Maar het is wel zo. De Christus is een lijdende zaligmaker. Maar nog meer. En dan komen we bij hoofdstuk 9. En hoofdstuk 9 begint met die geschiedenis dat de Heer Jezus met enkele discipelen de berg op gaat. En dat er iets gebeurt wat ze niet hadden voorzien, hadden ze ook niet kunnen bedenken. Ineens verandert de Heer Jezus van gedaante, blinkend wit wordt hij. Ze kunnen hem eigenlijk niet aankijken. En er klinkt een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Dus Jezus is niet alleen de lijdende Christus. Maar hij wordt hier ook aangewezen als de zoon van God. De zoon van God in wie men moet geloven. En dan kom je bij het volgende deel van het Marcus evangelie. Want dan draait het om de vraag, maar wat betekent dat nou? Wat is nou dat geloven? En dat begint met onze geschiedenis. De Heer Jezus daalt als het ware die berg af. Als Mozes. Dat is het beeld wat Marcus hier ook oproept in hoofdstuk 9. Dat Jezus als Mozes de berg op is gegaan. En als van zijn gedaante veranderd is. Zoals in Exodus 34 Mozes dat ook had. Wat mensen hem niet konden aankijken. De reflectie van God op zijn gezicht. En bij de Heer Jezus is een hele gedaante. Meerdere Mozes. Maar dan daalt de Heer Jezus af van die berg. En dat doet een beetje denken aan Mozes die dan met de stenen plaat naar beneden loopt. De 10 geboden. En wat ziet Mozes dan? Dan ziet hij dat hele gebeuren, Exodus 32, met het gouden kalf. Afgoderij. Ongeloof. En wat ziet de Heer Jezus als hij naar beneden komt? Een ruzie. Een ruzie die hij zelf ook aanduidt als ongeloof. Want als de reden voor de ruzie hem verteld wordt, zegt de Heer Jezus vers 19. O ongelovig geslacht, jullie zijn niet anders dan dat volk dat in de woestijn zat in Exodus 32. Nou, en wat is dan die reden? Dan vraagt de Heer Jezus ook naar, wat is nou de reden van jullie ruzie, ongelovige geslacht? Nou, dat komt er ineens een vader naar voren en die vertelt het verhaal. En let erop vooral hoe die dat vertelt. Vers 17, ik heb mijn zoon, die een geest heeft en die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht, bij u Heer Jezus. En u, dat blijken ook zijn discipelen te zijn. En die vader eindigt met te spreken door te zeggen, zij konden het niet. En de schriftgeleerden die denken, dat is de gedachte erachter, we hebben hem. We hebben hem. Hier hadden ze zo lang naar gezocht. Wat is er dan aan de hand? Nou, in de tijd van de Heer Jezus is de gedachte dat een rabbi, zoals de Heer Jezus ook in vers 17 aangesproken wordt, een meester, leerlingen om zich heen verzamelt en eigenlijk alles wat die rabbi weet en alles wat die rabbi kan, zo op zijn leerlingen overzet, in hun hoofden, in hun handen, in hun mond dat ze eigenlijk één worden. Dat die leerlingen eigenlijk precies gaan zeggen en doen wat die rabbi doet en andersom. Ze zijn eigenlijk helemaal één geworden. En als die vader dus zegt, ik heb mijn zoon bij u gebracht, maar zij konden het niet, dan zegt dat blijkbaar ook iets dan over de Heer Jezus. En daar hebben die schriftgeleerden naar gezocht. Want ook zij zaten met de vraag, wie is Jezus nou? Maar dat niet op een zoekende manier, zoals je dat bij de menigte vaak ziet. Wie is hij nou? Nee, zij zochten vooral naar een antwoord wat luidt, Jezus is niet wie hij zegt dat hij is. Want ineens stond hij daar, waar zij ook waren, Markus 2, in dat huis. En ineens werd die man door het dak geladen door zijn vrienden. En het eerste wat de Heer Jezus zei is, uw zonden zijn u vergeven. En die schriftgeleerde zei, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat kan alleen God. Waarop de Heer Jezus zei, om te laten zien dat ik ben wie ik ben en wat ik kan, genees ik deze man. Het wonder stond in dienst om te onderstrepen dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Ja, ze konden niet onderuit. Want het gebeurde. De man werd genezen. Dat konden ze niet ontkennen. Dus als het een hoofdstuk later in hoofdparkers 3 weer gebeurt, hebben ze een verklaring. Ja, hij kan het wel. Dat genezen. Maar hij is niet wie hij zegt dat hij is. Want hij heeft zijn macht van de duivel. Van de demonen. En Jezus laat eigenlijk zien, dat kan toch helemaal niet. Hoe kan het koninkrijk nou tegen zichzelf verdeeld zijn? Hoe kan de duivel nou verbonden worden met iets goeds als een wonder? Hoe kunnen de demonen nou genezen, terwijl hun taak is om af te breken? Maar Jezus kan niet wie zijn wie hij zegt dat hij is. En dus denken ze nu eindelijk beter hebben. Eindelijk, na zo'n lange tijd, hebben ze hun vraag. Jezus is niet wie hij zegt dat hij is, want hij kan niet genezen, want zijn discipelen kunnen het niet. Hoe komt het nou bij u over? Deze schriftgeleerden. Wat voor beeld krijgt u nu van deze schriftgeleerden? Mensen die dag in, dag uit bezig waren met het woord. Dat was hun taak. Schriftgeleerden zijn. Dat betekent elke dag bezig met het Oude Testament. Kijken wat staat daar nou. Wat spreekt de Heer tot ons. En vooral ook de vraag, en wat betekent dat nou voor vandaag de dag? Voor ons handelen, voor ons denken. Dat was hun taak. Daarom waren ze schriftgeleerden. Maar hoe komen ze hier nou over? Als je ze het geloof zou aanmeten, hoe zou je dat omschrijven? Ja, je zou het eigenlijk zo kunnen omschrijven. Mensen met een gesloten wereldbeeld. Een gesloten wereldbeeld. Mensen die precies weten hoe het zit. Mensen die precies weten hoe alles gaat. Die precies weten hoe het is. Hoe de Heer is. Hoe de Heer spreekt. Wat geluk is. Wat eeuwig leven is. Dat hebben ze allemaal al voor zichzelf bepaald. Dat weten zij. Want dat is toch hun taak. Maar als de Heer dan op een andere manier werkt. Als de Heer zelf voor hen staat, dan is het de beweging die je vaak ziet. Naar buiten. Wegduwen. Dat past niet in mijn beeld. Dat past niet in mijn kaders. Mijn wereldbeeld. Mijn denkbeelden. Een gesloten wereldbeeld. En dat is dus de eerste vorm van ongeloof. Schriftgeleerden die zaten te wachten, die ooggetuigen waren van de Heer Jezus. Ze zagen wat er gebeurde. Ze wisten wat hij daarmee wil zeggen. Ze hoorden zijn onderwijs. En hadden dezelfde gedachten als die menigte. Het is een wonder. Het is met autoriteit en gezag. Dat heeft hij niet uit zichzelf. Hoe kan dit allemaal? Maar het kon er bij hen niet in. Eruit. En voordat we zeggen, ja, dat begrijp je eigenlijk niet, hè? Dat ze zo in elkaar zaten, die schriftgeleerden. Laten we dit ook naar onszelf halen vanmiddag. Die schriftgeleerden zijn een spiegel. Het woord houdt ons hier een spiegel voor van die schriftgeleerden en zegt, zie je hoe hardnekkig en koppig en vooral hoe gesloten zij zijn voor het woord van de Heere. Voor het werk van de Heere. Nou, leg dat eens naast uw eigen leven. Zijn wij heel anders? Zijn wij heel anders? Want is dat ook niet onze eerste reactie? We weten toch vaak ook zelf hoe. We hebben soms onze eigen meningen en overtuigingen en weten hoe het goede leven eruit ziet. En dan klinkt soms het woord hier in de kerk. En dan is dat een woord wat misschien totaal diametraal op mijn leven staat. Totaal anders. En toch is het woord van de Heer. En wat doe ik er dan mee? Dan is mijn eerste reactie, ja, sorry hoor, maar dat kan ik niet gebruiken. Sorry, maar dat gaat niet over mij. Ja, dat gaat misschien over die daar in de kerk. Dat kan ik nu niet gebruiken. Dat past niet in mijn denken. Exact hetzelfde. Zo zitten wij toch van nature in elkaar. God van ons eigen bestaan. Gevoed door ook alles wat er om ons heen gezegd wordt, van waar je gelukkig van wordt. Zijn wij heel anders? Misschien zitten we ook hier vanmiddag in de kerk dat we zoeken naar schouderklopjes van wat weet u het goed? Wat weet jij het goed? Wat doet u het goed? En zo kan het woord soms inderdaad zijn. Maar soms ook niet. Misschien vanmiddag niet. En wat doet de Heere dan? Wat doet de Heere met dit soort ongeloof? Eigenlijk iets heel eenvoudigs. En tegelijkertijd zit daarin ook de macht van de Heere. Het enige wat de Heere doet, is zichzelf laten zien. Gewoon zichzelf laten zien. Wat de Heere doet. Wat zijn boodschap is. De boodschap van zonde en genade. Van eeuwig leven. Van redding. Van eeuwig geluk. Van waarheid. Van recht. Hij laat zichzelf zien. Met zijn doorboorde handen. Ook vanmiddag. En weet u. Wat dan het evangelie doet. Het evangelie van Marcus en eigenlijk alle evangelieën willen dit laten zien. Hoe belachelijk het eigenlijk is dat je niet in de Heere gelooft. Hoe absurd. En natuurlijk, laat even duidelijk wezen. Geloof is niet een soort automatisme, is een gave van God, zeker. Maar het Marcus-evangelie vanmiddag is heel opmaskerend. Hoe absurd het is. Ziet u wat die schriftgeleerden allemaal moeten doen? Om niet de waarheid aan te nemen zoals die zich aandient. Ze moeten er moeite in stoppen. Tijd, energie, alles om de Heere maar te ontlopen. Om de waarheid onder ogen te zien. En ze doen het. Een absurde situatie. Allemaal wegen om te zeggen, de Heere buiten houden, de Heere Jezus, daar moeten we niets van hebben. En zo doet de Heere dat vanmiddag ook. En hij heeft het al zo vaak gedaan. Alle antwoorden waarvan mensen zeggen, daar word je gelukkig van, heeft hij al laten zien. En zoveel christenen getuigen er ook van. Ik heb mijn geluk gezocht in rijkdom, in status, noem het allemaal maar op. En het is nooit iets wat mij geluk heeft gegeven. Het is ontmaskerd. De leugen is ontmaskerd. En de Heere toont zich vanmiddag en zegt, ziet u waar leven te vinden is? Waar genade, waar de Heere zich wil ontfermen. Zoals hij dat later zegt, gaat ook over geloven. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Zo is de Heere. En zo toont hij zich ook vanmiddag. Leg uw denkbeelden opzij. Want als de Heere door ons leven gaat, dan gaat alles ondersteboven. Dan gaat alles opzij. Dan gaat alles anders dan je denkt. Als een kind bij de Heere komen. En dan grijp je niet mis. Want dat is wat de Heere ook wil laten zien. De waarheid staat voor uw neus. Genade belichaamd in de Heer Jezus staat voor uw neus. En wat doet u nu mee? Dat is de eerste vorm. Die schriftgeleerden. Dan komen we ook bij het tweede. Die discipelen. Andere vorm. Die discipelen hadden dus bezoek gehad. Hadden ze niet op gerekend. En toch waren ze er heel blij mee. Je ziet ze als het ware staan als die man zich aandient. Handen wrijvend. Onder elkaar sprekend, vol enthousiasme van dit gaan we doen. Waarom dachten ze dat? Omdat het nog heel kort geleden was dat ze dat ook hadden gedaan. In hoofdstuk 3 had de Heer Jezus tegen ze gezegd dat ze het macht zouden krijgen om te genezen, om demonen uit te drijven. En een paar hoofdstuk later in hoofdstuk 6 hadden ze het daadwerkelijk gedaan. Ze waren door de Heer Jezus uitgezonden om het evangelie te verkondigen, gepaard met allerlei tekenen. En ze hadden genezen en ze hadden uitgedreven en noem het allemaal maar op. En Marcus vertelt ons dat niet, maar een ander evangelie vertelt ons dat ze dan vol enthousiasme bij de Heer Jezus terugkomen. Vertellend alles wat ze hadden meegemaakt en gezien. Prachtig. En dat was nog maar kort geleden. En nu komt die vader bij ze. Ja, hij zocht eigenlijk de Heer Jezus, maar die vond hij niet. Maar ja, zijn discipelen konden het ook. En zij dachten dat. En dan dat vernietigende zinnetje. In vers 18. Zij konden het niet. Zij konden het niet. En je proeft de teleurstelling bij ze. Die proef je aan het einde van het gedeelte wat we hebben gelezen. Als ze met de Heer Jezus alleen zijn. Vanaf vers 28. Dan zijn ze met de Heer Jezus alleen. En dan stellen ze de vraag die op hun lippen ligt. Die in hun gedachten eigenlijk al de hele tijd rondgaat. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Waarom is het ons niet gelukt? En het antwoord op hun vraag zit eigenlijk al in die vraag. Of anders gezegd, het probleem waarom het niet lukte, zit al in die vraag. Want kijk eens goed naar die vraag. Hoe stellen ze die vraag? Wat voor woorden gebruiken ze? Waarom heeft God door ons niet... Nee, dat zeggen ze niet. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Wij. Zij zijn het onderwerp. Wij. En daar zie je een gedachte van ongeloof. Alsof het ze in de vingers zat. En ze hadden het eerder gedaan. Ja, dus dan zullen ze het nu ook wel kunnen, toch? He, dat, zoals je dat zelf ook hebt. Je hebt op school gezeten. Je hebt misschien een vak geleerd. En ja, dan moet je het toch wel kunnen. Hey, dat heb je toch geleerd. En dat heb je misschien op school gedaan of iets aangeleerd. Ja, en dan kan je dat toch. Als je dat later weer, misschien nog heel kort geleden gedaan, een handeling uitgevoerd, iets op papier gezet, dat je denkt, ja, dat heb ik nog heel kort geleden ook gedaan. Nou, dan moet het nou toch ook lukken. Maar daar zit dan ook meteen het probleem. Wij. Ze dachten het in de vingers te hebben. En dan zag je dus al de verschuiving die ze hebben meegemaakt. Eerst gedaan in vol geloof en overtuiging. De Heer heeft ons dit geschonken. En een paar hoofdstukken later lezen we, waarom hebben wij het niet kunnen doen? Vol overtuiging en ijver zijn ze begonnen. In vuur en vlam voor de Heer uitgaand zijn de weg van de Heer volgend. En nu? Ja, wij dachten het in de vingers te hebben, maar het lukte ons niet. Teren op het verleden. Zo zou je dat kunnen noemen, deze tweede vorm. Teren op het verleden. Je hebt een moment in het leven gehad waarin je dicht bij de Heere stond en leefde, misschien. Waarin je als het ware ook in vuur en vlam stond. Misschien rondom belijdenis doen. Misschien op een ander moment, om een andere gelegenheid. Een periode waarin je echt zag, de Heer is nabij, de Heer werkt. En wil mij daar ook bij gebruiken misschien. Maar je voert het in ieder geval. De Heer is goed, de Heer is nabij. Zijn genade is groot en goed. Het brandde van binnen. Maar toen kwam het leven. De agenda vulde zich. Er werden allerlei verwachtingen geschapen. Ook in je eigen hoofd. En dat wat zo belangrijk was, gaat ineens schuiven. En je merkt het. Zoals de discipelen het hier merken. En daar vragen bij hebben, hoe kan dit nou? Zo ga je dat merken. Je gaat het merken in je gebedsleven. Waar het eerst een daadwerkelijk spreken tot de Heere was. Echt het hart openleggen voor de Heere. Een volledige afhankelijkheid. Heere, hier is mijn leven. Ga uw weg er maar mee. Zo is het nu het gebed verworden tot, ja, wat is het geworden? Een vast lijstje van punten dat we maar gewoon afwerken. En niet dat erg is. Maar er zit geen gevoel meer achter. Geen hart meer. Het is niet echt meer een spreek tot God. Het is maar gewoon gedachteloos wat in de lucht slingeren. Maar echt een gespreken met de Heere. Dat is het eigenlijk niet meer. En misschien merkt u dat. En voelt u zich misschien ook vanmiddag betrapt. Je merkt het aan het Bijbellezen. Waar het eerst echt iets was waar je tijd voor nam. Kijken wat er staat, stellen, de vraag stellen. Wat betekent dit nou? En wat betekent dit nou voor het leven van alle dag? Zoals die schriftgeleerden die vraag stelden. Maar nu is het, nou ja, we moeten het even doen. En dan liefst een stukje wat ik ook nog graag begrijp. En het liefst ook nog wat kortig. Ziet u? Maar ziet u ook wat de Heer Jezus door deze geschiedenis, wat de Heer door deze geschiedenis wil laten zien? Dat zo'n geloof dat teert op het verleden, finaal onderuit gaat als het tegenwind krijgt. Als er moeilijke vragen komen, als er dingen gebeuren waar je geen antwoord op hebt. Finaal onderuit. Wat doet de Heer Jezus daar dan mee? Wat is dan de eerste hulp die de Heer Jezus biedt ons in deze geschiedenis? Nou, hij zegt als antwoord op zijn discipelen in vers 29... Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Daarmee bedoelt de Heer Jezus. Dat is een leven dicht bij de Heere. Echt dicht bij de Heere. Bidden en vasten. In de tijd van de Heer Jezus, de twee geloofshandelingen waarmee je afhankelijkheid van de Heere uitdrukte. Een geloof dat zich uitstrekt naar de Heere en zegt: Heere, ik moet het steeds van u ontvangen. Het bidden dat je je leven voor de Heere neerlegt en zegt: Heere God, ik hoef het u niet allemaal te vertellen. U weet alle dingen. Hier is mijn leven. Gaat u uw weg ermee. Wijst u mij de weg. Ik weet het soms niet meer. Ik leg het u voor. U bent toch de schepper van hemel en aarde. De schepper van mijn bestaan. Leid u mij. En vasten. Het ontzeggen van bepaalde basale middelen. Om gewijd te worden aan de Heer, in afhankelijkheid te leven. Wat de Heer daarmee dus wil zeggen, is twee dingen. Geloof, dat is je volkomen afhankelijk weten van de Heer. En ten tweede is geloof een leven dicht bij de Heer. Want alleen dan kan het vuur brandend blijven. Alleen dan wijst de Heer de weg. Alleen dan kan een zwak mens, een kleine zondaar, kracht ontvangen. Nou, opnieuw, zoals bij de discipelen, zoals bij de schriftgeleerden ook, dat we zeggen, dat kan toch eigenlijk niet, hè, de schriftgeleerde, dat de Heer vroeg, ja, maar hoe staat het nou bij uzelf? Zo vraagt de Heer dat ook vanmiddag. Hoe staat het ervoor? U bent hier misschien voor het eerst. Misschien komt u hier wel vaker. Misschien elke zondag. Zo vaak het woord gehoord. Wat heeft dat nou met u gedaan? Wat heeft dat nou uitgewerkt in uw bestaan? En nee, de Heer heeft het niet over dat je grootse verhalen kan vertellen over... Nee, dat vraagt de Heer niet. De Heer vraagt, heb je mij al gevonden? Is je leven al op zijn kop gegaan? Leef je in mijn nabijheid? Heb je je identiteit gevonden in de Heer? Dat als mensen vragen, wie bent u? Dat je dan niet over jezelf kan spreken buiten de Heer om. Wat ik zo vaak zie. Mensen die hele verhalen houden over hun werk en over de gezinssituatie, noem het maar op. En dat ik me afvraag, maar, en dan zijn ze klaar. En dan denk je, waar is de Heer in dit verhaal? Hebt u uw leven gevonden in de Heer? En zo ja, dat u zegt, ja, de Heer heeft me toen op dat moment in het leven gevonden. En ik heb inderdaad zo'n moment gehad waarin ik vol vuur en vlam voor de Heer stond. Dan vraagt de Heer ook, en hoe staat het er nu dan voor? Leef je ook nu nog in mijn nabijheid? Of ben je ook, om het anders te verwoorden, deze vorm van ongeloof, op de automatische piloot gegaan? Gewoon meebewegen, leven door. Maar je staat dan ten diepste op afstand van de Heer. Zoals water je verder brengt. Zo kan water je dus, het leven je dus ook als water verder van de Heer doen bewegen. Maar ziet u ook wat voor consequenties dat heeft? Dat je nooit vastigheid zal kunnen krijgen buiten de Heer om. Dat is nog anders bij die vader. En dan komen we bij het laatste. Die vader heeft wel iets weg van die discipelen. Hun ongeloof. En tegelijkertijd gebeurt daar wel iets. En het ongeloof van die vader. Ik weet niet hoe dat bij u is als u dat leest. Maar ik kan me dat levendig voorstellen. Het is zo'n situatie waar Marcus Evangelie vaak over spreekt. Een vader nu, met een zoon, die, zo zegt hij dat ook in vers 21, van jongs af aan dit al onze leden heeft. En daar zit ook iets in van wat die bloedvloeiende vrouw in hoofdstuk 5 ook heeft. Van, ze hebben alles gedaan om dit op te lossen. Alle artsen bezocht, alle behandelingen geprobeerd, maar niets heeft geholpen. En nu denkt die vader, die heeft gehoord van Jezus. En het enige wat hij nog in handen heeft, was Jezus. En nu vond hij hem. En ja, nu was hij er niet, maar zelf de gedachte, zijn discipelen kunnen het ook. En dan moet hij constateren, zij konden het niet. De wereld van die man stort in. En ik kan me dat voorstellen. En dan vind ik het nog zo verwonderlijk. Dat die vader in vers 22 dan nog zegt. En daar zit geloof in. Wees met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Dat duidt het Marcus evangelie als geloof. Want wat is dan het geloof bij deze vader in dat zinnetje dat hij bij de Here begint? Innerlijke ontferming bewogen. Dat is een kenmerk, een woord wat bij Marcus evangelie ook alleen maar voor de Here wordt gebruikt. De Here heeft een liefde die dieper gaat dan alle menselijke liefde. Innerlijke ontferming. Een liefde die veel dieper gaat dan wij ooit zouden kunnen voorstellen. En die Here heeft die liefde. En die vader zegt, Here, als dat zo is, en dat geloof ik, dan kom ik daarmee bij u aan. Dat zijn uw eigen woorden. En ik leg ze voor u neer. U zegt, u bent toch de God die met innerlijke ontferming bewogen bent. Nou, toont u dat door ons te helpen. Wat een geloof. In zo'n situatie. En ik weet wel zeker dat als hij dat alleen gezegd had, dat de Here daar verhoring aan had gegeven. Maar er zat een zinnetje voor. En daarin blijkt dat ongeloof. Als u iets kunt. Dus aan de ene kant kent deze vader heel goed zijn Bijbel. En is een gelovig man en begint bij de Here en zegt, Here, dit bent u toch. En aan de andere kant twijfelt hij eraan of de Here echt wel is wie hij zegt dat hij is. Kunt u het wel? Als u iets kunt, ik weet het niet zeker. En daar gaat de Heer Jezus op in. Hoezo als u iets kunt? De vraag is niet, kan ik het? Dat is evident. Ik heb het al zo vaak gedaan. De onzekere factor, dat ben ik niet, zegt de Heer. Maar vers 23, dat bent u. Kunt u geloven? Vertrouwt u mij? De Heer kaatst als het ware de bal terug. En dan ziet die vader, en dat is het verschil met de discipelen. Die vader ziet dat geloven, als ik liet het van mijzelf afhangen. Mijn ongeloof dat diep in mijn hart zit. Dat kan ik niet zelf verwijderen. Dat zinnetje was een vorm van ongeloof. Ik heb de Heer in twijfel getrokken. En ik kan niet op mezelf geloven. Het geloof komt niet uit mezelf op. Ik heb daar de Here voor nodig. En daarom vers 24. Dat uitroepen naar de Here. Here, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, ik vertrouw u. En dan kom je dus bij wat de Here geloof noemt. Die vader belichaamt dat. Beginnen bij de Here zelf. In zijn nabijheid, Here. U bent toch degene die met innerlijke ontferming bewogen bent. Over uw kinderen. Nou toont u dat nu ook maar. Hier die nabijheid. En ook die afhankelijkheid. Here, ik weet het allemaal niet. Ik weet niet hoe dit met het leven moet. Er komen dingen op mijn pad waar ik geen antwoord op heb. Maar ik strek mij naar u uit. De reformator Luther zei al, wij gelovigen zijn bedelaars. Met lege handen bij de Here aankomen en zeggen, Here, hier zijn de brokstukken van mijn bestaan. Hier is mijn leven. Ik leg het maar bij u neer. U bent toch mijn Heere. En dan krijgt die man ook waar die om vraagt. Want de Heer is trouw. En dat is geloven. Dicht bij de Heer in afhankelijkheid. En dat het zo werkt, laat Marcus ook hierna zien. Want Marcus vertelt ons over een jongen in hoofdstuk 10. Een rijke jongen. Kent de geschiedenis misschien. Die bij de Heer komt met de vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? Ik. De Heer Jezus zegt: de wet doen. De jongen zegt: ja, maar dat heb ik gedaan. En dan zegt de Heer Jezus: verkoop alles wat je hebt. En de jongen druipt af, want dat kan hij niet. Als je bij jezelf begint, kan je nooit aan voldoen. Dat is net als die discipelen. Dat is net als die schriftgeleerden. Als je bij jezelf begint, bij je eigen goede geloof, stort het allemaal in. Kun je nooit bij de Heere komen. En aan het einde van het hoofdstuk 10 treffen we ene Bartimeus aan. En wat doet Bartimeus? Wat zegt hij? Wat moet ik doen om genezen te worden? Nee, dat zegt hij niet. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En niet één keer, twee keer. Ontferm u over mij. Doet hij hetzelfde als deze vader in hoofdstuk 9. En hij krijgt het. Want Bartimeus strekte zijn handen uit. Ontferm u over mij. En dan doet de Heer dat ook, want hij is de God die met innerlijke ontferming bewogen is. Betekent dat dan dat het altijd goed gaat? Nee. Want wat gebeurt er in deze geschiedenis in hoofdstuk 9 verder? De Heer Jezus werpt die demon uit. En dan lezen we, vers 26, dat die jongen op de grond valt en als een dode is. Zodat velen zeiden dat hij gestorven was. Nou, dan heb je dan je geloof. Dan heb je je kostbare bezit bij de Heer gebracht in dat vertrouwen. En je hebt je ongeloof uitgeroepen. En dan is je alles afgenomen. Fijn de Heer. Maar wat doet de Heer dan? Hij strekt zijn hand uit. Vers 27. Hij pakt hem bij de hand en hij richt hem op. En dan heel nadrukkelijk dat zinnetje. En hij stond op. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt wat later voor de Heer Jezus zelf gebruikt wordt. Als hij opstaat uit de dood. Want de Heer is geen God van de dood. Zo komt hij ook vanmiddag niet naar ons toe. Als de God die ons verderf op het oog heeft. Maar zoals die ook in Ezechiël zegt. Ik ben de God die het leven beoogt. En zo doet de Heer dat ook hier in deze geschiedenis. En zo komt hij ook vanavond naar ons toe. Als God van het leven. De God die zich openbaart als de God die leven geeft in hem door zijn kruis en opstanding. Dat mensen gaan hem kennen. Dit was werkelijk Gods zoon. Dit is daadwerkelijk de redder van hemel en aarde. Deze Jezus staat ook vanavond hier. En dan reikt u de hand. Zoals bij die jongen. Hij strekt zijn hand uit. Om uw hand te vatten. En leven te geven. Wat doet u daarmee? Dat is zijn EHBO. Als wij hier vanmiddag zitten. Verbonden zijn. Met ons ongeloof. Hoe groot of klein dat ook is. Het is ongeloof. Maar de Heere strekt zijn hand uit. De zaligmaker. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Strekt. strekt vanmiddag, vanavond zijn hand uit. En zegt: vat hem. Strek ook uw hand uit. En vat zijn hand. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, zo bidden wij of ons leven een lofzang mag zijn op uw grote naam. Heren, want wat hebt u zich ook in deze middag en avond laten zien als de God die met innerlijke ontferming bewogen bent. U hebt zich openbaard als de God die zich uitstrekt in de Heer Jezus naar deze wereld. Die ook vanmiddag door uw Zoon en door uw Geest zich uitstrekt, uw hand uitstrekt. En leven wil geven, redden wil. En Heer, u hebt ook laten zien, eerlijk voor ons, dat de waarheid is dat u God bent. Dat u leven wil schenken. En dat het absurd zou zijn als wij dat in de wind zouden slaan. Maar Heer, wij belijden dat we dat wel zo vaak doen. Tegen beter weten in. En Heren, dan bidden wij. Kom ons ongeloof te hulp. Als we u nog niet kennen. Heren, wat missen we dan veel. Als wij vastzitten in onze ongelovige patronen. Soms ook op een heel godsdienstige manier ingekleurd. Met vragen en twijfels. Heren, ontfermt u zich over ons door uw Geest. Heren, als we worstelen met de vraag, is het allemaal voor mij? Ben ik echt een gelovig mens, een kind van de Heren? Heren, open de deuren en toon uzelf. Als de God die zich wil ontfermen, niet over goede mensen. Maar over zondaren. Zieken. Zoals wij. Allemaal. Heren, Wees nabij als wij u kennen, maar afdwalen. Meegevoerd zijn op de stromen van het bestaan en vanmiddag daarmee geconfronteerd werden. Heere, trek ons in uw nabijheid. Schenk ons geloof, schenk ons vertrouwen. Open de hemel voor ons, zodat wij u zien zoals u bent. Doe door uw geest ons leven. En geef daar ook handen en voeten aan door gebed, door bijbellezen, door zoveel manieren. Heere, dat wij in uw nabijheid komen. Houd ons dicht bij u en laat ons nooit meer gaan. Vergeef ons, ook voor wat er niet was naar uw wil vanmiddag en vanavond. Ontferm u over ons, Heere. Ook voor komende week. Ga met ons mee deze week in. De plaatsen waar u ons stelt, zegen ons. Zegen ons tot uw eer. Want Heere, u verdient de eer. Het is niet voor niets dat uw woord altijd eindigt met lofprijzing. En zo ook dit gebed. Heere, drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij alle eer, macht, majesteit, grootheid en kracht. U zij het Koninkrijk. Amen. Bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de hulpverlening en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En wij zingen als onze slotzang Psalm 27, het zevende vers, waarin ook weer blijkt van de diepte waarin een mens kan zitten. Maar dan ook met de psalm weer opgetrokken worden tot de Heer. Het hart omhoog, susum corda, zoals bij het avondmaal klinkt. Hoop op God. Zelfs in zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Psalm 27, het zevende vers, als onze slotzang. Het zijn niet onze woorden die deze dienst besluiten. Het is de Heere zelf die deze dienst afsluit met zijn zegen. Draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.